Ja, een hele goede avond weer. Broers en zussen, fijn dat jullie weer luisteren naar deze Bijbelstudie. Het vervolg op wat we hebben besproken over het eerste gedeelte van Romeinen 6. En deze keer willen we verder gaan met de bespreking van dit o zo belangrijke en toch ook heel moeilijke, lastige, taaie hoofdstuk. Ik ga het eerst voorlezen en daarna gaan we het bespreken. En ik heb deze keer de versen 8 tot en met 14 uitgekozen om ons mee bezig te houden. Dat zijn niet zo heel veel versen, maar dat heeft te maken met de diepte van dit hoofdstuk. En ik denk dat we niet te snel moeten gaan door deze hoofdstukken heen, omdat ik merk dat ook bij mezelf, dat het heel lang duurt voor we eigenlijk wortelen in de diepte van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat zijn geen oppervlakkige dingen en daarom heeft het ook tijd nodig. En daarom doen we een paar versen deze keer. Romeinen 6, vers 8 tot en met vers 14. En die lees ik dan ook eerst even voor uit de Telos-vertaling. Romeinen 6, vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u. Rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, de vorige keer hebben we al gezien dat het kruis van de Heer Jezus het centrale punt is van het handelen van God met de mens. En we hebben eerst gezien dat de grote basiswaarheid waardoor mensen behouden worden beschreven is in Romeinen hoofdstuk 3. En dat is het fundament. En het fundament, dat lees ik dan nog even voor uit Romeinen 3, vers 21 te beginnen. Maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de geheerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. En hij rechtvaardigt hem, vers 26, die op grond van geloof in Jezus is. Dus het fundament van ons geloofsleven is dat wij, doordat de Heer Jezus tot zonde werd gemaakt, dat hij het fundament is van onze rechtvaardiging. Hij is overgegeven om onze overtredingen. Dat is het eerste, zegt Romeinen 4, vers 25. En hij heeft onze zonde daar op dat kruis gedragen in zijn lichaam. 2000 jaar geleden op Golgotha. Maar het is wel het hele grote verlangen van God dat wij verder gaan dan alleen ons fundament. En in Romeinen 6 wordt dan ook een stap verder gegaan. Dan gaat het niet meer over het fundament waardoor wij van een zondaar, van een goddeloze worden tot een rechtvaardige. Maar daar gaat het erom hoe wij als rechtvaardigen zullen leven en dat de zonde geen heerschappij over ons voert. En dat is heel belangrijk, want het is altijd het verlangen van de Heere God dat onze levens overeenkomen met dat waarin wij geloven. En nu zijn er ook allerlei boeken vandaag op de markt waarin wordt gesuggereerd dat wij perfect op de Heer Jezus zouden kunnen gaan lijken tijdens dit leven. Eén schrijver heeft het zelfs over perfecte kopieën van de Heer Jezus. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Er is maar één unieke persoon die God volmaakt vertegenwoordigd heeft. Dat is de Heer Jezus Christus. We moeten een goed onderscheid leren maken tussen onze positie in hem en de praktijk van onze dagelijkse levens. En eerst gaan we het hebben over onze positie voor hem. Want al ons handelen, al onze praktische zaken van onze levens zouden moeten voortvloeien uit dat wat we geloven aangaande onze positie. Nou heeft Paulus heel uitvoerig beschreven dat er twee mensengeslachten zijn. Er is het geslacht van Adam, de oude mens zou je kunnen zeggen. De mens die leeft voor zichzelf. En door één daad van ongehoorzaamheid bracht Adam de zonde in de wereld. Want doordat hij dit deed, liet hij zien dat het hele mensengeslacht wat immers in hem was, dezelfde keuze maakte. En op die manier is er een systeem ontstaan in deze wereld waarin zonde de boventoon voert. Men leeft voor zichzelf. En dat kan allerlei vormen aannemen. Je kunt heel netjes voor jezelf leven. Of je kunt heel bazaal voor jezelf leven. Je kunt keurig je belasting betalen en keurig een burger zijn van Nederland of waar dan ook. En tegelijkertijd puur voor jezelf leven. En je kunt natuurlijk ook liederlijk in allerlei zonden vallen. De zonden die dan erg in het oog springen. Zoals dronkenschap en overspel en geldzucht en weet ik veel allemaal. Maar ook dat is voor jezelf leven. En allen die uit Adam komen zijn onder de macht van de zonde. De hele wereld is onder de zonde, zegt de schrift, zegt Romeinen hoofdstuk 3. En daarom is de hele wereld ook strafschuldig voor God. En daardoor is er veel pijn, veel verdriet, veel dood, ellende en voortdurende tragiek op deze wereld. En toen kwam Christus. Uiteraard waren er ook in het Oude Testament mensen die iets lieten zien van het wezen van God, gelovigen. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen het woord vlees werd, ja, toen kwam er een mens die volmaakt God heeft gehoorzaamd. En aan het einde van dat volmaakte, gehoorzame leven was er één daad van gehoorzaamheid. Dat is die daad van overgave op het kruis, die tot gevolg had dat al degenen die in hem geloven gerechtvaardigd werden en de mogelijkheid kregen om een leven te leiden dat niet werd geregeerd door de zonde, maar juist door de overwinning over de zonde. Dat wil dus niet zeggen dat gelovigen, christenen, zonderloos zijn of zonderloos kunnen worden. Dat is een leer die nog wel eens wordt verkondigd door de Noorse broeders bijvoorbeeld. En nog wel door andere genootschappen in dit land. Maar het is absoluut een leugen dat wij als gelovigen zonder zonde zouden kunnen leven. Dat is onmogelijk. We lezen dat ook heel duidelijk in de eerste brief van Johannes. Als wij zeggen dat wij zonder zonde zijn, dan is de waarheid in ons niet. Maar Paulus wil in dit hoofdstuk 6 van Romeinen laten zien dat het wel de bedoeling is dat wij niet meer onder de macht van de zonde leven. Dat betekent dat wij dus als gelovigen principieel voor de Heer Jezus leven, voor God de Vader. En dat we daarin struikelen, dat we daarin zondigen, zo nu en dan, ja, dat is omdat we nog steeds in dit sterfelijke lichaam zijn. Maar de Bijbel leert nergens dat wij volmaakt zonder zonde zouden kunnen leven. Nou, wat is zonde? Dat kun je lezen in 1 Johannes 3, vers 4. En dat lees ik ook even voor, 1 Johannes 3, vers 4. Daar lees je, ieder die de zonde doet, die de wetteloosheid doet, doet de zonde. Nee, sorry, andersom. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is de wetteloosheid. Of anders vertaald, de wetteloosheid is de zonde. Zonde betekent leven zonder wet. Ten diepste de goddelijke wet. leven voor jezelf. Nou, dat is iets waar een gelovige niet meer aan mag meedoen. Wat dus niet wil zeggen dat wij kunnen vallen in de zonde. Maar als wij onze zonde belijden, zegt 1 Johannes 1 vers 9, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En 2 Korinthe 5 vers 15, bovenaan je samenvatting zegt, en hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven. Zie, dat is zonde, voor jezelf leven. En dan staat erachter, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Nou, dit hoofdstuk 6 van Romeinen gaat over de vraag, hoe leven wij een leven dat niet door de zonde wordt beheerst? Hoe leven wij in de overwinning over de macht van de zonde? Het is dus niet de vraag, hoe leven wij een leven zonder zonde? Want daar gaat het niet over. Het gaat erover dat wij leven voor hem. Dat de richting van ons leven, de verlangens van onze harten zijn om te leven voor de Heer Jezus. Hoe zwak dat ook tot uitdrukking soms wordt gebracht. Maar God ziet het hart aan. Hij ziet aan wat onze verlangens zijn. En dit hoofdstuk houdt zich dus bezig met de vraag, hoe kunnen wij leven, een leven tot eer van hem, uit de heerschappij van de macht van de zonde gekomen. De zonde mag niet meer over ons heersen. Zondigen is een voortdurend leven leiden van ikgerichtheid, eigen eer, eigen doelen stellen voor jezelf leven. Nou, dat is ten diepste wat een gelovige niet meer mag doen. Maar waar vindt de gelovige de kracht? En daar gaat het in het hoofdstuk over. En het is een lastig hoofdstuk. Het is een moeilijk hoofdstuk. Het is aan de andere kant ook niet heel moeilijk. Alleen de lastigheid zit hem in de toepassing. Nou, laat ik eerst beginnen met vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn. Dit is eigenlijk een soort samenvatting van vers 6 en 7. Want in vers 6 lazen we dat onze oude mens is meegekruisigd met Christus. En in vers 7 lezen wij dat wij zijn gestorven. En wie gestorven is, is naar het recht vrij van de zonde. Gerechtvaardigd ervan. En dan gaat Paulus verder, als wij dus nu met Christus gestorven zijn, als wij met Christus gestorven zijn, Colossenzen 3 vers 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dit zijn de feiten. Nou, wij voelen ons vaak niet gestorven voor de zonde, maar juist levend. Ik weet nog dat ik... En ik heb het al eerder gezegd, deze dingen voor het eerst bestudeerde en ik tot grote frustratie moest erkennen. Hier staat in de Bijbel dat ik met Christus gestorven ben, dat ik dood ben voor de zonde, maar ik merk dat ik nog steeds een verlangen heb om te zondigen. Hoe kan dat? Nou, dat had alles te maken met mijn onvolledige kennis van de schrift, maar ook met het feit dat deze dingen heel veel tijd kosten. Het is niet zo dat iemand die tot bekering komt ogenblikkelijk een volwassen gelovige is en leeft in overwinning. Dat wordt wel vaak voorgesteld in sommige boekjes en sommige bijbelstudies, maar de waarheid is dat het heel lang duurt voordat wij iets van vrucht dragen. Maar daar kom ik nog wel eventjes op terug zo. Als wij nu met Christus gestorven zijn, dat is de identificatie met hem. Het fundament, hij voor ons gestorven, opdat wij gerechtvaardigd zouden zijn in hem, is wat anders dan onze identificatie met Christus op het kruis. Wij zijn met hem gestorven. Onze oude mens is met Christus meegekruisigd. Dus wat onze oude mens betreft, zijn wij wat God betreft een heilig God, die de zonde niet door de vingers kan zien, die zonde moet oordelen. Voor zijn aangezicht zijn wij gestorven, wat de oude mens betreft. Dat is heel belangrijk om dit punt goed vast te houden. Dit is niet een ervaring van mij of een gevoel, want dat is juist het tegenovergestelde. Nee, de feiten zijn, God ziet mij aan als gestorven ten opzichte van alles wat uit Adam is. Als iemand mij eigenaar maakt van een kasteel, ik noem maar wat, en ik heb geen cent te makken, dan kan ik zeggen, ja, ik voel mij geen eigenaar van het kasteel. Ik heb amper geld. Maar het bewijs dat ik een eigenaar ben, ligt niet in mijn ervaring of mijn bezit, maar in de handtekening onder dat koopcontract van die persoon die dat mij geeft. Dus hoe meer waarde ik hecht aan die handtekening, hoe meer ik mij ook eigenaar van dat kasteel voel. Zo is het ook hier. Als wij nu met Christus gestorven zijn, en u bent gestorven, zegt Colossense 3. Dit is een feit. Dit is iets dat wij niet alleen leren door Bijbelstudie en het goed geestelijk begrijpen van het woord van God, maar juist ook door ervaring. Want wat is nou het geval? Heel veel mensen die leren deze dingen voor het eerst. Wij zijn met Christus gestorven. Wij staan levend voor God in Christus en ze worden daar heel enthousiast van. Maar na een verloop van tijd zakt het weer helemaal in elkaar. En dat komt omdat deze waarheden langzaam weer worden vervangen door onze gevoelens en onze ervaringen. We zien dat we niet verder komen. We zien onze karakters. We zien onze tekortkomingen. Onze onvolmaaktheden. We vergelijken ons misschien met andere gelovigen. We raken steeds meer teleurgesteld. En langzamerhand glipt het weer uit onze harten. Deze geweldige waarheden. Dat geldt ook voor mij. En deze ervaringen worden door God de Vader gebruikt om ons iedere keer weer dieper te wortelen in de zaken die Hij belangrijk vindt. Dit is geen kwestie van, Oké, ik lees deze tekst, we zijn met Christus gestorven, met hem levend gemaakt enzovoort, en nu geloof ik dat en klaar. Nee, de mens is van nature zo geneigd om zich te richten op wat hij ziet en voelt, dat hij tegen zijn eigen ervaring in dit moet geloven. En dat maakt het zo moeilijk. Maar onze kennis van de waarheid, geestelijk inzicht, Colossense 1, wijsheid en geestelijk inzicht, dus geen bijbelkennis in de zin van met het hoofd, maar de werkelijke kennis van het hart, ons geloof in de waarheid, ons vertrouwen in de waarheid, zorgt ervoor dat we steeds meer en meer ons onderwerpen, ons overgeven aan deze dingen. Wij zijn met Christus gestorven. Jullie zijn, wat God betreft, wat jullie relatie tot Adam betreft en zonde, zijn jullie gestorven. Jullie zijn als het ware uit Adam genomen en in een totaal nieuwe omgeving gezet door God. En die omgeving is het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Colossense 1 vers 13. Daar geldt nog maar één regel en dat is Christus. En daar is zo ontzettend weinig zicht op nog. Ook door mij, voor ons allemaal. We zijn zo gewend in deze maatschappij om alles op onszelf toe te passen. Onze ontwikkeling, onze groei, onze dit, onze dat. Dat deze zaken die puur van God uitgaan, heel lastig te begrijpen zijn. Maar het gaat niet om mijn groei. Het gaat niet om mijn kracht of om mijn geloof. Het gaat om Hem. Het gaat om dat wat God ziet, hoe Hij de dingen beschouwt. Dus als wij nu met Christus gestorven zijn, Vers 8b. Geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Als God ons nou met Christus in zijn dood heeft geplaatst. Hij heeft ons geïdentificeerd met hem in zijn dood. Dan zullen wij dat toch ook zijn in zijn opstanding. We zullen ook met hem leven. Voor altijd en eeuwig met hem zijn. Als ik u een plaats heb bereid, kom ik weer. En zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Johannes 14 is dat. Vers 3. We zullen met hem leven. Maar het heeft ook te maken met het nu. Totdat hij komt om ons tot zich te nemen, wil God dat wij dat opstandingsleven vorm gaan geven. En daarvoor is het nodig dat we leren dat daar tijd voor nodig is. Een hele lange tijd, een eeuwigheid zelfs. Maar de tijd die wij hier op aarde leven is een tijd van groei en die stopt nooit. En zelfs als wij denken en voelen en ervaren dat we achteruit gaan, is het nog zo dat God al dat wat wij aan mislukkingen en teleurstellingen kennen gebruikt om ons steeds stapje voor stapje meer te wortelen in zijn Zoon. Maar als wij op onszelf zien, als wij bezig zijn met onze eigen vorderingen, onze eigen groei, dan zullen we daar geen oog voor hebben. We geloven dat wij met hem zullen leven. Wat de zonde betreft, heeft God ons in zijn Zoon de dood doen sterven. We hebben met die zonde niets meer te maken. Komt zo nog even terug. Zoals Adam leeft voor zichzelf, de wetteloosheid, dat hele bestel, en hij stierf, Genesis 5, ja, daarvoor zijn we gestorven. God heeft ons daar uitgenomen. En als het om het leven van de Heer Jezus gaat, dan is het steeds meer mogelijk om als hem te leven. Niet volmaakt, nogmaals, maar wel een beetje zoals hij. Ja, dan moeten we leren dat wij ons volkomen afhankelijk moeten opstellen van hem. Hij leefde met ons, zoals we dat in de Evangelie zien, opdat wij met hem zouden leven. En dat is het onderwijs van de brieven. En dat leven met hem is in een totaal nieuwe sfeer. De sfeer van de opstanding. U en ik zijn voorgoed, laat het alsjeblieft goed tot je doordringen, zijn voorgoed uit Adam en zijn verantwoordelijkheid genomen. God heeft ons voorgoed aan de andere kant van de dood gebracht. In de opstanding. Leven dat door de dood is heen gegaan. Maar hij heeft dat voor ons gedaan. Ik hoef de dood niet meer te smaken of te zien of te aanschouwen. Ik mag met hem leven voor altijd, maar ook nu al in die sfeer. Dat nieuwe land, dat beloofde land waar Israël inging. Dat land waarvan ze aten, gelijk al bij binnenkomst. Zoals wij eten van Christus, de verheerlijkte Heer Jezus. En dan komt vers 9. Dus wij geloven dat we met hem zullen leven. Vers 9, daar wij weten, dan heb je dat weer, dat pure weten, dat is niet iets wat groeiend weet is, maar het is gewoon een wetenschap. Dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. De dood heeft 3 dagen over hem geheerst. En toen hij opstond, toen hij werd opgewekt, staat hier, door de Vader, door de heerlijkheid van de Vader, toen leefde hij in een totaal nieuwe atmosfeer. En dat was een sfeer aan de andere kant van de dood. Hij was gestorven. Hij was dood geweest, maar hij leeft. En de dood zou vanaf dat moment, toen hij opstond, toen hij opgewekt werd, nooit meer over hem kunnen heersen. Kijk, de dood heerst over ons omdat we gezondigd hadden. Maar over hem omdat hij vrijwillig als de levende voor ons tot zonde werd gemaakt. Dat is wat anders. En nu hij is opgewekt, verscheen hij aan zijn discipelen. En hij was toen weer hier en toen weer daar. En hij was in het land van de opstanding. En wij weten dat zoals Christus nu leeft, wij ook zouden moeten leven. Wij zijn immers met hem verenigd in zijn opstanding. We hebben niets meer te maken met de dood en de zonde. Onze relatie met die twee is voorbij. Wat God betreft. Voorwaar, ik zeg u. Als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid. Johannes 8, vers 51. Probeer dat nou eens voor te stellen. We horen elke dag op het journaal hoeveel doden er zijn gevallen door het coronavirus. 17.000 in Spanje. Ook in Italië is er rond dat getal. En er zullen in Amerika nog veel meer mensen bezwijken. Geconfronteerd met dood. Maar de Heer Jezus zegt, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid. God heeft ons uit de wereld van Adam genomen. Wij zijn van onder de dood uitgenomen. Hij, de reine, de rechtvaardige, de heilige, is in de dood gegaan voor ons. En God heeft in zijn gerechtigheid, in zijn rechtvaardige handelen, ons, de gelovigen, met hem doen sterven, wat de oude mens betreft. En hij heeft ons ook met hem opgewekt. Dus nooit zullen wij iets merken of aanschouwen van de dood. Kijk, een gelovige sterft niet, maar hij ontslaapt, of zij. En is ogenblikkelijk met Christus. Heen te gaan en met Christus te zijn is verreweg het beste, zegt Paulus in Filippenzen 1, vers 23. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, zegt de Heer Jezus. Johannes 11, vers 25. Geloof je dat? Komt er dan achter. De Heer Jezus, toen hij uit de dood is opgewekt, had een nieuwe omgeving, als het ware. Kijk, voordat hij stierf, was hij zonder zonde. Had de dood ook geen vat op hem. Maar nadat hij opstond, had hij vrijwillig deze twee ontmoet. Omdat hij ons wilde redden. En hij heeft dus nu een leven aan de andere kant van de dood. Want opstandingsleven is leven dat door de dood is heen gegaan. En dan zegt vers 10. Want wat hij is gestorven, leeft hij. Sorry, wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij van God. Dit vers 10 wil duidelijk maken wat de relatie is van de Heer Jezus met de zonde. Daarom staat er ook zo mooi in de Telos-vertaling, ten opzichte van de zonde. Er staat niet, hij is voor de zonde gestorven. Het gaat niet om zijn verzoenende lijden. Het gaat hier om zijn relatie ten opzichte van de zonde. Als het gaat om zijn dood, zegt Paulus, dan had dat te maken met het uittreden van zijn relatie tot die dood. Want hij moest de dood ondergaan. Maar toen hij gestorven was, had hij niets meer met die dood te maken. Ten opzichte van de zonde. Sorry, met de zonde te maken. Ten opzichte van de zonde was hij voorgoed en voor eens en voor altijd gestorven. Ten opzichte van de zonde maakte zijn dood voorgoed een einde aan dat wat hij met de zonde en de dood te maken had. En zo geldt het ook voor ons, want God heeft ons één gemaakt met zijn zoon. Adam en zijn nakomelingen waren mensen, schepselen, door God gemaakt. En dus hadden zij een morele verantwoordelijkheid om tegenover die schepper gerechtigheid voor te brengen. Maar doordat ze zondig waren, faalden ze. En doordat ze faalden, kwam de dood. En dus was de mens gevangen. Een moreel verantwoordelijk wezen tegenover zijn schepper. Niet in staat om dat voor te brengen waartoe hij geroepen was. En dus heeft God een weg gekozen. Niet om die mens te verbeteren. Niet om die mens regels te geven. om zodoende toch nog voor God iets voor te brengen wat op gerechtigheid lijkt? Nee, maar om die mens in de dood van zijn zoon weg te doen. En dat is wat Paulus hier probeert duidelijk te maken. En zoals de Heer Jezus ten opzichte van de zonde gestorven is, zo is voor de gelovigen die relatie ook voorgoed ten einde. Let op, dit is niet dat de zonde dood is. Nee, want de zonde leeft. Ik heb in mijn lichaam nog steeds zondige begeerten. Nee, ik ben wat God betreft voor die zonde gestorven. En nu ben ik wat God betreft, zoals Christus leeft voor God, in die sfeer geplaatst. Ik hoop dat het duidelijk is. Anders moeten jullie er maar vragen over stellen. Ik heb nog geen één vraag binnen trouwens. Dat is helemaal niet erg. Maar ik neem aan toch, als je serieus het woord van God bestudeert, dat je, dat heb ik zelf, dan heb ik de ene vraag na de andere. En ik heb ook nu steeds wel een broeder die ik mail met allerlei vragen. Dus voel je alsjeblieft vrij om dat ook te doen. Want deze dingen die ik nu met jullie bespreek, zijn geen dingen die eventjes in een uurtje je eigen maakt. Daar moet je je echt voor terugtrekken. En ja, de twee boeken die daarvoor bijzonder helpen, dat is aan de ene kant Romans, verse by verse van Newell. En de andere kant is dat The Complete Green Letters van Miles Stanford. Die gaan helemaal over deze dingen van Romeinen 6. En dat hebben we ook nodig, goed onderwijs, om het woord van God te begrijpen. Dus het gaat hiermee om de verbinding van de Heer Jezus met de zonde. Om die als het ware op ons te leggen. Zijn verbinding was vrijwillig terwijl hij zonder zonde was. Onze verbinding met de zonde is onvrijwillig in die zin. We hebben gezondigd in Adam, maar toch, we zijn gewoon zondig. We kunnen niet anders van nature. En nu komt in vers 10 wat hij leeft. Leeft hij voor God. En dat is de opstanding. En dat is ook ons leven. Wij leven niet meer voor onszelf. Dat is een heel moeilijke boodschap. Ons geld is niet van onszelf. Ons huis is niet van onszelf. Onze levens zijn niet meer van onszelf. Hij heeft ons gekocht en betaald. En nou is het verlangen van de Vader dat wij voor hem leven. Dat er in onze lichamen gerechtigheid getoond wordt. En dat heeft alles te maken met wijsheid en geestelijk inzicht. Want ja, dat is nu niet het onderwerp, maar het is ook niet de bedoeling dat wij voortdurend 100% van onze dagen ineens arme mensen gaan helpen. Nee, gerechtigheid heeft te maken met wijsheid en geestelijk inzicht. Waar we gesteld zijn, wat Gods wil voor ons is in die betrekkingen van een gezin of, nou ja, bepaalde werkzaamheden of wat dan ook. Daarin de gerechtigheid. Dat is nog een hele zoektocht. Maar het gaat hier om de principes in het hoofdstuk. En om hierin te groeien, om voor God te leven, praktisch, moeten we eerst leren wat we zijn. God heeft ons volmaakt verlost van onze verbinding met Adam. En heeft ons volmaakt verbonden met zijn zoon. En dus komt vers 11, en dat is mijns inziens het belangrijkste vers van deze studie. En het boek The Complete Green Letters, wat ik net noemde, van Miles Stanford, dat heeft een hele hoop hoofdstukken gewijd aan dat begrip reckoning of rekenen, wat we in hoofdstuk 6 vers 11 lezen. Het gaat bijvoorbeeld over de principes van het rekenen, de drie stappen van het rekenen, de kennis van het rekenen enzovoort. Heel veel hoofdstukken gaan erover, want Paulus zegt, vers 11, zo ook u, zo ook u, zo ook u, zoals Christus dus niets meer met de zonde te maken heeft, nadat hij gestorven is. Dus zo hebben wij ook niets meer met de zonde te maken, nadat wij gestorven zijn. We zijn in Christus gestorven. Dit gaat dus met, nog een keer, niet over onze kennis van de zonde die in onze leden nog steeds is, maar het gaat om onze relatie tot het hele begrip zonde. Wat voor Christus geldt, geldt ook voor ons. En wat voor ons geldt, geldt niet voor ons gevoel, maar voor hoe God de dingen ziet. Het gaat om zijn heilige en rechtvaardige standaard. Wij hebben te rekenen. Rekenen betekent innerlijk voor waar aannemen en erop vertrouwen. Rekent het ervoor. En waarom is dit zo moeilijk? Ik zal het nog een keer zeggen. Omdat dit lijnrecht ingaat tegen onze ervaringen en gevoelens. Maar zoals God tegen Abraham zei, reken het ervoor dat je over een jaar of tegen Sarah toen een kind krijgt. Hoewel je lichaam verstorven is en Sarah te oud is, zo moeten wij erop rekenen dat wat we zien en voelen niet voor God een probleem is. Het is niet de werkelijkheid zoals het voor hem geldt. Dat is moeilijk. Nou, reken het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, dat is één. Maar voor God levend in Christus Jezus. Dit is een soort samenvatting van al het voorgaande. Zo ook u. Rekenen betekent ik geloof, vertrouw en bouw op de feiten. Ten opzichte van de zonde zijn we dood. Niet de zonde is dood. Niet de oude mens is nu voorgoed weg. Bestaat niet meer, nee. Ik ben dood voor de zonde en mijn oude mens is met Christus meegekruisigd. Heeft dus de rechtvaardige straf ondergaan, is dus voor God nutteloos, daar gaat het om. De zonde is niet dood. Ik ben dood. Wij zijn als gelovigen dood voor de zonde. En onze oude mens is met Christus meegekruisigd. Al het kwaad dat onze oude mens heeft bedreven, alle leugens, alle zonden die we gedaan hebben, door deze mens die voor zichzelf leefde, samen met alle verantwoordelijkheden die de oude mens had, die zijn van God compleet verdwenen en in de dood geplaatst. En rekenen, zo ook u rekent het ervoor betekent, zo ook u geloof in de feiten. Het eerste hoofdstuk van de Green Letters, de Complete Green Letters, wat ik hier voor me heb, is Faith. Het is een Engels boek en het is ook vertaald, maar ik vind de Nederlandse vertaling redelijk, maar niet super. Faith is geloof. Waar geloof moet alleen gebaseerd zijn op schriftuurlijke feiten, zegt hij op zijn eerste bladzijde van zijn boek. Zoals je tot geloof kwam toen je een zondaar was en je wist dat je gered was voor de eeuwigheid, zo moet ook nu, als het gaat om onze heilige praktijk van onze levens, zo moeten ook wij nu geloven en vertrouwen op het werk van God op Golgotha. Nou, in de praktijk is dat een strijd. Velen kennen de gevoelens van wanhoop. Het werkt voor mij niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Nou ja, ik neem aan dat sommigen van jullie misschien dit voor het eerst horen, anderen misschien al voor de 10e keer. Maar we kennen allemaal deze gevoelens van wanhoop. Het werkt voor mij niet. Het lukt niet. En dat geworstel, dat hoort er allemaal bij. Elke rank aan mij die vrucht draagt, snoeit hij, zegt de Heer Jezus. En God de Vader is niet tevreden met onze enthousiasme, ons aanvankelijke enthousiasme, maar hij wil ons dieper wortelen in de waarheid. En de eeuwige diepe, hoge waarheden wil hij graag in ons leven funderen. Dat kost heel veel tijd. Hebreeën 6 zegt in vers 12, opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Geloof en geduld. Wij zijn niet van de een op de andere seconde heiligen die volmaakt de Heer Jezus dienen. Dat lijkt misschien wel zo in het boek Handelingen. De Heilige Geest wordt uitgestort en ze gaan getuigen, maar daar gaat het puur om dienst. Het gaat er niet om karaktervorming. Ook Petrus moest in Handelingen 2 op zijn fouten gewezen worden. En ook Paulus in Handelingen 23 scheldt de hoge priester uit. Het is niet zo dat ze van het ene op het andere moment ineens volwassen waren in hun geloof. Dat is niet de realiteit. In elk boekje dat het heeft over sleutels en over stappen tot volmaaktheid, dat is niet de waarheid. Zoals we ook nu op cip.nl allerlei cursusjes kunnen kopen voor een paar euro. Om in zoveel stappen en in zoveel lessen eventjes vervuld met de geest te raken. Dat is totale onzin. Onbijbelse onzin, het spijt me. Dit hoofdstuk 6 van Romeinen laat zien hoe Gods orde is. En dat is door het geloof. Door het geloof in wat Hij gedaan heeft. En als we weten wat de waarheden zijn. Als we rekenen dat ze voor ons gelden. Dan volgt het blijven in de Heer Jezus. Rust vinden in Hem. En tenslotte, en dat is wat de Vader wil. Onze volkomen totale afhankelijkheid van Christus. Door de wandel in de Heilige Geest. En die hebben te maken met onze relatie met de Heer Jezus. We groeien in het rekenen. Niet als we deze dingen uit ons hoofd leren. Maar als wij in een intieme relatie met de Heer Jezus, met onze bevrijder leven. Dan gaan we stap voor stap innerlijk steeds meer een groot verlangen krijgen. Om Hem gehoorzaam te zijn. Maar gehoorzaamheid is eerst aan de leer. Aan dat wat Paulus leert. En dan zal het ook vrucht dragen in onze wandel. En er zijn drie fasen in het rekenen. De eerste is geloof in het geschreven woord. Dat is één. Maar het geschreven woord is zonder Christus alleen maar kennis. Dus de tweede fase is dat je door het geloof in het woord verblijft in Hem. Wie in mij blijft en ik in Hem draagt veel vrucht. Dat is het tweede. Dus het geloof in het woord is onlosmakelijk verbonden met het blijven in de Heer Jezus. Met innerlijk met Hem verbonden zijn, met Hem spreken, Hem aanbidden, Hem danken, Hem prijzen, over Hem lezen, gemeenschap van Hem beleven met andere mensen. Als je samenkomt met andere mensen, is de Heer Jezus het thema van gesprek. Dat is zoals de Vader het wil. Met alle respect, ik heb heel veel diensten meegemaakt, waar tijdens de koffie, en dat is niet om mensen te veroordelen hoor, maar zo zijn wij mensen gewoon, om dat aan te geven. Daar werd gewoon weer over koetjes en kalfjes gesproken en over het voetbal en over het weer en over het werk. Maar de Vader vindt het zo fijn als we over Hem spreken, de Heer Jezus. Dat moet ook niet vanuit een soort overdreven, verkrampte verplichting. Dan moeten we over Hem gaan spreken. Nee, het moet vanuit een innerlijk verlangen zijn. En het derde, dus het geloof in het woord. Want geloof is de feiten van het woord aannemen. Twee is daardoor blijven en komen bij de Heer Jezus. Blijven in Hem, op Hem gericht zijn. En het derde is wandelen in de geest. Wat is dat wandelen door de geest? Dat zegt Paulus in Galaten 5. Ik heb dat ook de vorige keer volgens mij voorgelezen, maar ik weet het niet zeker meer. Galaten 5 zegt dat. Ik zeg, wandelt door de geest en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Wat is dat wandelen door de geest? Wandelen door de geest is niet iets heel mystieks of iets voor een bepaald soort heilige of iets heel spectaculairs. Het is heel eenvoudig dat je vol bent van de Heer Jezus. Dat je aandacht gericht is op Hem. Dus dit zijn de drie fasen van het rekenen. Geloof in het woord. Rusten en blijven in Christus. En wandelen in de geest. En daarbij is het van groot belang dat onze motieven niet ikgericht zijn. Want veel mensen geloven het kruis voor hun vrijheid. Er zijn hele conferenties genoemd naar de vrijheid. Maar als je daarheen gaat omdat je vrij wil zijn voor jezelf, dan zal dat geen nut hebben. Sommige mensen blijven in Hem voor hun groei en ze wandelen in de geest voor hun kracht en hun vrucht. Maar dat is niet wat de Vader wil. Paulus was niet bezig met zijn groei. en met zijn blijven in hem en met zijn kracht. Hij was bezig met Christus. En dat is wel een subtiel verschil. Het is Gods verlangen dat onze motieven zijn tot zijn eer. Want de Heer Jezus openbaar in ons, in onze karakters, in onze levens, tot eer van de Vader. Dat is het motief. Is dat wat wij willen? Is wat wij willen dat Christus geëerd wordt in ons leven? Of willen we een leven zonder zonde, zodat wij geëerd worden? Dat wij het fijn hebben. Dat wij ons fijn voelen. Dat is niet wat de Bijbel leert. Dus samengevat. We zijn gestorven. We zullen dus met hem leven. Want Christus leeft ook voor God. En wat hij gestorven is, tja, daarvoor zijn wij ook gestorven. En wat hij leeft, daar leven wij ook voor. En dus, reken het ervoor. Alles wat met zonde te maken heeft, daarvoor zijn we gestorven wat God betreft. En we zijn nu voor God levend in Christus Jezus. Genade tot hem, volkomen in een relatie met hem. We zijn niet meer dood door zonde en overtredingen, maar we zijn levend. En dan komt vers 12. Vers 12 is de praktijk. Er staat laat dan, of dus. Dus wat is de volgorde? De volgorde is 1. Wat heeft God gedaan op het kruis? 2. Ten opzichte van wat is Christus gestorven? Ten opzichte van wat leeft hij nu? 3. Reken het ervoor dat je diezelfde positie voor God hebt. En 4. Laat dus, dan, nu deze dingen zo zijn, de zonde niet regeren in uw sterfelijke lichaam. Een gelovige is iemand waar de zonde niet regeert. Hij leeft niet voor zichzelf, in principe. Het is wel zo dat de zonde de kop opsteekt. En een hele bekende vergelijking is dat een varken zich heerlijk thuis voelt in de modder, maar dat een schaap die in de modder valt zich gelijk weer gaat schoonlikken. En een gelovige die in de zonde valt, is als het schaap. En Paulus zegt in vers 12, wees dan niet een varken die zich thuis voelt in de zondige modder van de oude mens. Laat dan de zonde niets regeren. Er is een nieuw principe dat in onze levens regeert. En dat is de genade. Maar wij hebben de keuze. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de zonde toe te staan of om die een halt toe te roepen. Maar dat is niet in eigen kracht, maar dat is door de kracht van de Heilige Geest, zoals ik net heb voorgelezen uit Galaten hoofdstuk 5. Ik zeg, wandelt door de Geest en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Door de Geest wandelen betekent dat we rekenen op de feiten van het woord van God. Dat we onszelf verbonden zien met Christus. En dat Hij de eerste plaats in onze harten inneemt. Dus we hebben gezien hoe God heeft gehandeld in zijn Zoon ten opzichte van de zonde en hoe Christus nu leeft. Maar nu volgt de consequentie. Laat dan de zonde. Zie, hij leeft nog. De zonde is helemaal niet dood. De zonde klopt aan de deur. De zonde wil regeren in onze lichamen. En die lichamen zijn sterfelijk. Het lichaam heeft allerlei begeerten. Honger, dorst, en noem maar op. Maar dat zijn op zich normale begeerten. Maar ze kunnen zondig worden als we eraan toegeven. Om weer helemaal voor onszelf te leven. Maar Paulus zegt, sta het niet toe. Gezien onze nieuwe positie voor God, kunnen we onmogelijk nog leven als toen we dat eerst deden in Adam. Waarom niet? Omdat we zien wat God gedaan heeft met die oude manier van leven. Hoe hij het verafschuwde. Hij kon het niet anders dan in de dood plaatsen. En als zijn gedachten over dat wat zonde is, onze gedachten worden, dan gaan we het ook zoals hij steeds meer verafschuwen. Het vlees met zijn hartstocht en begeerte gekruisigd hebbend, zegt Galaten 5 vers 24. Maar hoe dan? Hoe leef je door de geest? Dat wordt zo vaak gevraagd. En ik wil heel duidelijk zeggen, dat is heel belangrijk. Ik heb het wel vaker gezegd. Maar pas op dat als je ergens komt in de gemeente, of je gaat naar een conferentie, en het gaat daarover, hoe word ik met de geest vervuld? En de Bijbelstudie die volgt, is volkomen gericht op de Heilige Geest. Dan moet je weten dat je verkeerd zit. Want het vervuld zijn met de Heilige Geest is niet een manier of een stappenplan. Het is gericht zijn op Christus. Het is gericht zijn op wat God gedaan heeft op het kruis. Het is gericht op wie Hij is. En hoe meer mensen vervuld zijn met de Heilige Geest, hoe minder ze over die geest spreken, maar hoe meer ze Christus als onderwerp van hun gesprek hebben en van hun gedachten. Dat is wel een groot verschil. Want vandaag zien we dat er een verschuiving is, en die duurt al een aantal jaren, van het kruis naar de vervulling met de geest. De vervulling met de geest wordt steeds meer het onderwerp, zeker rond Pinksteren. En dat is ook de reden waarom ik persoonlijk niet meer naar opwekking ga. Naar die conferentie. Omdat er veel te veel onbijbelse leringen worden verkondigd over het vervuld zijn met de geest. Dat allen in tongen zouden moeten spreken. En dat allen, dat zie je ook bij de New Wine beweging van vandaag. En het evangelisch werkverband. Dat alle gelovigen wordt voorgehouden dingen te doen waarvan 1 Korinthe 12 zegt. Het is voor een ieder afzonderlijk. De geest deelt uit zoals hij dat wil. De een dit en de ander dat. Maar al deze zaken hebben te maken ten diepste met 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen dan door de geest. Jezus Christus is Heer. Dus door de geest wordt de mond gevuld met Christus. En niet met de geest zelf. Dus hoe laten wij de zonde dan buiten de deur als iemand of een macht die regeert? Door te weten wat God met die zonde gedaan heeft in zijn Zoon. En door op grond van dat geloof, punt 1, dezelfde houding aan te nemen ten opzichte van de zonde, namelijk haat het vlees dat zelfs door de zonde is bevlekt, zegt Judas. En 2, onze harten positief te vullen met Christus. En dan zegt Romeinen 8 vers 13, als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest, ziet u, de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. De geest in mij doodt de werkingen van het lichaam. Maar dat doet de geest als ik zelf reken op het woord van God. Mijn hart vul met Christus, met zijn persoon. En dat gebeurt op allerlei wijzen. 4 wijzen eigenlijk, zegt Handelingen 2. Er zijn 4 manieren waarop ik mij met Christus kan vullen. Het eerste is de leer van de apostelen. Dus goed onderwijs. Het tweede is de gemeenschap. Dus met gelovige mensen omgaan die ook Christus lief hebben. Het derde is door de breking van het brood. Dus dat is dat ik ook bewust iedere samenkomst die ik heb, deel heb aan dat brood en aan die wijn. Omdat anders het toch weer over onszelf gaat. En het vierde is de gebeden. De uiting van volkomen afhankelijkheid. Dat zijn de 4 middelen waarop wij gevuld zijn met Christus. En als dat zo is, dan worden de werkingen van het lichaam door de geest gedood. En leven wij. Als onze aandacht is op de Heer Jezus. Nou. We zijn dan gericht op de dingen die boven zijn. De opstandingssfeer, daar waar Hij is. En daar is ons leven, en daar is onze aandacht, daar is onze liefde. En dat is elke dag verschillend, maar het gaat om onze houding. Het gaat om onze richting van ons denken. Onze ervaring is, de zonde leeft. God zegt, je bent gestorven voor de zonde, reken jezelf er dan ook dood voor. En gelovige zielen gaan dit beloofde land binnen. En ze ervaren de bevrijding. Zoals dat zo mooi staat in Jozua 5, ze vierden het Pascha. En ze aten van de opbrengst van het land. Alles spreekt van Christus wat ze daar tot zich nemen. Pascha, het lam, het beloofde land, de verheerlijkte mens Christus. Maar twijfelende zielen vallen terug op gevoelens en ervaringen en keren zich tot smeekbeden, worstelingen, ervaringen. Waarom? Ze negeren het geloof en richten zich op hun conditie, op hun staat, hoe ze ervoor staan. En we zijn nog lang niet zoals Christus. We zijn nog zo aan het modderen, we falen, we zijn vol met mislukkingen. En om dat gevoel te overwinnen, wordt er van alles bedacht. En het heeft maar een kortstondige genezing en effect. En daarna vallen ze weer terug. Maar de kracht van een leven voor God is altijd door het geloof. De rechtvaardige zal door geloof leven. Ten slotte, vers 13. En stelt uw leden niet voor de zonde, tot werktuigen van de ongerechtigheid. Maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden. En uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Dat is wat wij moeten doen. Eerst het geloof, dan de wil. Stelt uw leden niet voor de zonde. Dat betekent een voortdurende zaak. Iedere keer opnieuw zeggen nee. Mijn leden zijn voor de Heer Jezus. Niet voor de ongerechtigheid. En het tweede, stelt u zelf voor God, is een eenmalig iets. En het geheim van dit vers is, als uit de doden levend geworden. We worden niet opgeroepen om de oude mens voor dood en verdwenen te rekenen, maar om deze af te leggen. We kunnen kiezen, dienen we de oude mens of de nieuwe? God heeft die oude meegekruisigd, dus daar moet ik niets meer van verwachten. God heeft die nieuwe mens in de opstanding geplaatst, dus de gerechtigheid is wat ik verlang. Maar het is wel iedere keer mijn verantwoordelijkheid. En door het geloof in onze harten wordt de wil aangesproken. Mijn positie voor God is niet meer dode zondaar, maar een levende heilige. En zo stel ik mij op. Ik stel mij op, eenmalig, als voor God levend geworden. Al onze bronnen in onszelf heeft God veroordeeld. En ik moet dus ook al mijn bronnen veroordelen. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, zegt de Heer Jezus. Dus ik moet leren op grond van mijn geloof de leden van mijn lichaam te stellen voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want vers 14. De zonde zal niet over u heersen. En de zonde heerst over allen die onder Adam zijn. Want die zijn onder de wet. En dan staat hier niet de wet, maar onder wet. Onder het principe van gedrag dat leidt tot zegen. Dat is ook het hele punt van het schepsel. Maar het gedrag leidde niet tot leven, want het gedrag van de mens uit Adam was zondig. Maar wij staan onder de genade, levend voor God in Christus. En wet in deze hele verhandeling over een leven dat voor God waardevol is, dat wordt nu geïntroduceerd, niet in de zin van de 10 geboden, maar de uiterlijke eisen van een heilig God. De wet vraagt verplichting. Met als beloning de zegen. Maar de mens is krachteloos deze verplichting na te komen. Wij zijn niet meer onder de wet, maar in de opstanding, onder de genade, het beginsel waaronder wij staan, is de zegen eerst kennen, gestorven ten opzichte van de zonde en levend voor God. Dan het leven, onze leden stellen tot de gerechtigheid. Wettische principes op gelovigen leggen, ook als je de wet uit dankbaarheid wil houden, leidt altijd weer tot zonde. Dat zullen we in Romeinen 7 zien. Maar Paulus schrijft in 1 Korinthe 9 dat hij wettelijk is onderworpen aan Christus. Hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen. Israël is onder de wet. Alleen Israël. Maar de mensheid is onder het beginsel wet door hun geweten. Dat hebben we in hoofdstuk 2 gezien. En Israël dacht dat hun gedrag door de wet bepaald werd. En dat het invloed had op hun relatie tot God. Maar de wet was geschreven op stenen tafelen, buiten hen. De geest van God was niet in hen. Hun relatie met God was een puur uiterlijke relatie. Zo is het ook met alle mensen die niet wedergeboren zijn. Ze proberen goed te zijn voor God. Maar ze zijn ook onder wet. Maar wij zijn tot hem genaderd. Als opnieuw geborenen. De geest van het zoonschap is in onze harten uitgestort. Wij roepen Abba Vader. Alle verplichtingen, alle voorwaarden die voor een heilig God gelden, zijn door hem zelf in Christus volbracht. We staan aangenaam en volmaakt geaccepteerd voor hem. Los van ons gedrag. En we dienen nu hem in nieuwheid van de geest. Niet onder de wet, maar onder de genade. Niet in de oudheid van de letter, maar in de nieuwheid van de geest. Romeinen 7, vers 6. De wet van Mozes heeft niets meer te zeggen tegen ons. We zijn ervoor gestorven. We zijn nu in de hemel gezet. We zijn met Christus verbonden. We leven voor God. Onder een heel nieuw beginsel. Het beginsel van de nieuwe schepping. En genade regeert in onze harten. Omdat we vrijwillig en vol vreugde hem dienen. Niet vanuit een moeten, maar vanuit een verlangen. Dat is genade. Niet gedrag, maar geloof is Gods weg. Geloof in het feit dat wij door de Heilige Geest in de verheerlijkte Christus zijn gezet. Wij leven nu naar dat wat we zijn. Maar als we niet geloven wat we zijn, kunnen we ook niet leven wat we zijn. En dat is het hele punt van dit hoofdstuk. Wat nog besnijden is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En allen die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen. En over het Israël van God. Nou, hier laat ik het bij voor deze keer. Lastig hoofdstuk. Moeilijk hoofdstuk. Tegelijkertijd eenvoudig. Als je bekijkt dat je het kunt samenvatten in het volgende. Wat God met de oude mens gedaan heeft op het kruis. Moet onze houding zijn ten opzichte van het vlees. Wat God gedaan heeft met zijn zoon in de opstanding. Moet onze houding zijn tegenover hem. Levend voor God. Geprezen zij zijn grote naam. Amen.